Ik wil nog even proberen om, naar aanleiding van wat ik allemaal gehoord heb in Roemenië, om een beeld te schetsen van het leven onder Ceausescu. En vooral daarna het verschil met zoals het nu gaat. Kijk, onder Ceausescu hadden de mensen het slecht. Elke vorm van protest of elke vorm van verzet of opstand of afwijkende mening werd de kop ingedrukt door de securitate. En wat dat betreft was het een ouderwets Stalinistisch regime met als extra probleem dat zowel de dictator als zijn echtgenoten na verloop van tijd beiden krankzinnig werden. Ik heb dat paleis gezien daar in Boekarest wat Ceausescu voor zichzelf aan het bouwen was. Nou, mensen, het is 500 kamers. Het ziet eruit alsof het van marmer is. Het is het niet, maar het lijkt er dus op. Het is gigantisch protserig. Het heeft een oprijlaan van bijna een kilometer, met in het midden een rij fonteinen. En die fonteinen die zijn laat gotisch, met allemaal van die frutseltjes. En de randen van die fonteinen die zijn ingelegd met tegeltjes, met allemaal van die happy motiefjes, weet je wel, bloemetjes en ook voetballertjes. Er staan voetballertjes op een van die fonteintjes, van die gestileerde mannetjes met een grote voetbal. Die oprijlaan wordt geflankeerd door protserige, torenflatachtige ministeries en overheidsgebouwen. Dan krijg je een gigantisch plein en dan krijg je het paleis van Weile Ceausescu. Het was nog niet af toen de dictator om zeep werd geholpen en ze zijn er dus nog aan het afbouwen. En het staat nog steeds leeg, dus als iemand zich geroepen voelt om het te kraken, dan is dat een aardig optrekje. De dictator had het idee dat hij elk ogenblik vermoord kon worden. En hij was dan ook nooit langer dan 2 à 3 dagen op 1 plaats. En die plaats was een paleis, ergens in den landen. Daar had hij er iets van 100 van. Zeg maar alle paleizen in Transsylvanië, Moldavië, noem maar op, dat soort midden-Europese staatjes, wat tegenwoordig Roemenië heet. Daar woonde Ceausescu en dat was dus verboden terrein voor iedereen, behalve Ceausescu en zijn gevolg. Bijvoorbeeld het kasteel van Dracula. Woonde Ceausescu 2 dagen per jaar en hij had in midden in Boekarest een eigen park met een origineel Chinees theehuis wat hij nog van de vorige Chinese machthebbers cadeau had gekregen en een koepeltje waarmee hij over de stad kon uitkijken, afijn noem maar op. Zijn eten werd voorgeproefd om te voorkomen dat hij vergiftigd werd. Echt klassieke door krankzinnigheid bevangen dictator. De man heeft heel Boekarest op een stukje binnenstad na plat laten gooien. En in plaats daarvan heeft hij betonnen flats neergezet. En die zijn zo mooi dat het lijkt net de Bijlmer, maar het is nog beter. Het is onmogelijk om er, als je niet precies weet hoe het in elkaar zit, om er wijs uit te worden. Want alles lijkt op elkaar. En er wonen dus 2 miljoen mensen. En het zijn blokken, ze zijn echt allemaal hetzelfde. Betonnen gevels met balkonnetjes. En naarmate het jaar dat het gebouwd is, zijn de struiken die er hier en daar tussen staan, zijn wat hoger. En naarmate het soort mensen wat er woont, staan er meer of minder struiken. En dan is er een binnenstad, daar woonde en woont nog steeds partijbonzen, securitate, hoge politie en legerfunctionarissen enzovoorts. Dat is een aparte wijk rond de televisiestudio. Dan is er de oude binnenstad waar meneer Ceausescu nog niet aan toe was gekomen. En een paar toeristische attracties die er nou eenmaal moesten blijven staan. De paleizen van Ceausescu, en dat is Boekarest. Winters, dan kan het aardig koud worden daar. Dan mocht je de kachel wel aanzetten, maar je mocht het niet harder stoken dan 14 graden. Op scholen was geen verwarming. Het eten was niet op de bon, maar het werd dusdanig gerantsoeneerd dat iedereen met veel zoekwerk wel zo ongeveer bijna het dagelijkse rantsoen te pakken kon krijgen, maar absoluut minimum. De rest werd geëxporteerd en daarmee betaalde meneer Ceausescu zijn paleis enzovoort. Dat is nu dus veranderd. Die export is voor een groot deel gestopt. Het voedsel is er dus op de een of andere manier wel. Roemenië heeft gigantisch veel aardolie. Dus de energie is geen probleem meer. Dat is het enige wat erg goedkoop is daar en wat iedereen in overvloeden heeft. Elektriciteit en gas. Iedereen kan nu stoken wat hij wil en het kost bijna niks. Maar het eten verdwijnt dus via de laadklep van de meneer in de auto op de zwarte markt. Enige verandering wordt daar op de een of andere manier niet in aangebracht, want alles en iedereen is op de een of andere manier zo van elkaar afhankelijk. En ik heb niet helemaal precies kunnen doorgronden hoe het werkt. En ik heb wel aan de ene kant heel veel armoede gezien. Vooral zigeuners zitten daar echt aan de onderkant van de maatschappij. Die worden door iedereen vervloekt en vertrapt en zijn gedegradeerd tot absolute paria bestaan. Er zijn er heel veel. Het is erg triest. Maar daar wil ik verder niet over uitweiden. Dat weet iedereen, helaas. Het verschil is bijvoorbeeld ook dat, en dat kon wel eens een keer de tijdbom onder Iliescu zijn, dat het controleapparaat in de vorm van de Securitate, zoals het was, is weggevallen. Ik bedoel, de kerels zijn er nog en ze wonen nog steeds in hun wijk, maar er zitten wel overal rolluiken voor de ramen. En je ziet ze niet meer op straat. En het leger is er wel, maar je ziet er dat lanterfant. En er wordt gediscussieerd en er wordt gepraat en de mensen worden heel langzaam, maar heel zeker heel erg boos. En ik denk dat het op dit moment ook razendsnel gaat, want als je de afgelopen dagen of weken in de krant leest, dan worden er af en toe weer barricades opgeworpen op het universiteitsplein. En de politie is er alweer een keer aan te pas gekomen om de barricades op te ruimen. En Marian Montianu, de in elkaar geslagen studentenleider, is in Brașov geweest bij de mijnwerkers en heeft daar de hand geschud van de meneer van de mijnwerkersvakbond, en die heeft gezegd dat hij eigenlijk zich heel diep moest schamen, en met hem al zijn mijnwerkers, omdat ze er toch wel heel erg ingeluisterd waren door meneer Iliescu. En ja, ik denk dat het toch rommelt en ik heb het gevoel dat het heel goed mogelijk is dat meneer Iliescu er uiteindelijk niet mee wegkomt. En als ik in de regio kijk, ik ben ook in Hongarije geweest, in Budapest. Dat is langzamerhand een westers land aan het worden. Dat is net Italië. Hè, met in plaats van scooters, trabantjes. en Wartburgjes. Helemaal vol en het stinkt. En ze hebben Romaanse ruïnes en stoombaden en rugzaktoeristen en westerse toeristen en grote hotels en de Donau. En ja, dat is heel wat anders. En een groot deel van de Roemenen is Hongaar. En naar Hongarije, dat lukt aardig. En in de DDR gaat het natuurlijk dezelfde kant op. En op een gegeven moment gaan de mensen zien dat Iliescu ook niet alles is. En in Bulgarije is er eenzelfde probleem. En daar worden de hamer en de sikkel, die worden dus ook van het hoofdkwartier van de Communistische Partij gehakt nadat het in brand is gestoken. En ik denk dat er wat gebeurt. En dat er nog wel eens een keer een tweede revolutie overheen zou kunnen komen, die dan wel van het volk komt en die dan, ja, in ieder geval de Communistische Partij misschien op een ander spoor zet, een zijspoor zet. Ik weet het niet. Wat ik wel gemerkt heb, en dat vind ik dus een groter probleem eigenlijk, in Boedapest, dat is vergeven van het Oostblok toerisme. Daar kom je dus mensen from all over de Oostblok tegen. Veel Tsjechen en Oost-Duitsers en Russen. En die zeggen allemaal van wat wij willen is een westerse vrije markteconomie. Een machtseconomie. En het gaat meer om de Volkswagen dan dat het om iets anders gaat. En als wij, en met wij bedoel ik dan de zogenaamde geëngageerde linkse mensen in Nederland die dan zogenaamd strijd voeren tegen de westerse samenlevingen, ons uitspreken over revoluties in het Oostblok, dan moeten we ons dat denk ik ook realiseren. Want groepen als Neues Forum destijds in de DDR, die zijn natuurlijk verdwenen. En meneer Václav Havel is natuurlijk een hele aardige man die leuk met de Rolling Stones op de foto's wil, maar misschien beter toneelschrijver had kunnen blijven. Want op het moment dat hij weg is, willen ze in Tsjechoslowakije ook alleen maar dollars en Volkswagens. In Hongarije wil men al lid worden van de EG en deel uitmaken van het Verenigd Europa. Roemenië, dat, nou ja, goed, daar hebben we het net over gehad. Dat sleept denk ik Bulgarije met zich mee. En dat is natuurlijk voor, zeg maar, West-Europa. De Verenigde Staten wil ik er even buiten laten, maar in ieder geval voor West-Europa is dat natuurlijk een kluif die niet te versmaden valt. En in een stad als Boedapest in Hongarije zie je dus ook inderdaad de westerse bedrijven als paddenstoelen uit de grond schieten. En er hangen affiches voor David Bowie en er wordt kantoorruimte gemaakt door, hoe heet het ook weer, James Wool Cotton of zo, die grote Amerikaanse aannemer. En dat heet dan Oost-West Trefpunkt. En fijn. Het is leuk om op vakantie te gaan, maar je moet heel erg snel wezen.
Ja. Het is ongeveer 5:12 geloof ik, of 2:12, laten we het nog leuker maken. We hebben hier een beetje de hele ochtend gestaan. We hadden verwacht dat het ontruimd zou worden. We hebben het over Frans Halsstraat 30 huis. Kun je een beetje vertellen hoe de situatie nu is?
Hoe de situatie nu is of de situatie over het pand?
Nou, liefst even in het kort hoe het nu is. Van, het zou ontruimd worden. En
ja. Nou, het zou dus inderdaad vandaag ontruimd worden. Maar waarom wil de deurwaarder niet zeggen, maar hij komt vandaag niet. Hij denkt erover om volgende week te komen, maar hij wil niet meer vertellen wanneer. Ja, dat zouden we wel merken, zei hij. Hij wou graag even weten met hoeveel mensen we er nou nog woonden. Maar ja, dat, ik zeg, dat merken jullie dan wel als je komt.
Alle duidelijkheid, er staan zo'n 40, 50 mensen voor de deur. Denk je dat dat de reden is dat hij niet komt opdagen?
Nou ja, dat weet ik niet zeker. Hij was net heel lang in de officiële bespreking met een aantal mensen van de gemeente en zo. En ja, dat kon er wel eens mee te maken hebben, want er zijn hier een paar uur geleden wel een paar keer diverse politiebusjes langs gereden.
Ja, kun je ook een beetje vertellen hoe het met de etage zit in het pamfletje wat je in de buurt hier uitgedeeld is? Er wordt gezegd dat er 950 gulden voor betaald moet worden.
Ja, ja, die eigenaar wil geen cent minder hebben dan 950 gulden per maand. Terwijl het volgens de gemeente ook een gewone woonetage is, er moet gewoond worden. En als er langer geen bedrijf heeft gezeten, zoals in dit geval het geval is, hier heeft zeker geen 5 jaar geen bedrijf gezeten. Dan zou het een distributiewoning moeten zijn al. En dan is 950 natuurlijk ronduit een super belachelijke toestand. Of zo. Nou, en dat willen wij er dus niet voor betalen. En daarom moeten we eruit. En Wrakking, even voor de duidelijkheid, heeft helemaal gelijk gegeven. Hufter.
Goed. Laten we het hier bij. We zien wel hoe het volgende week gaat lopen. Succes in ieder geval.
Dank je.
Het is een duurbaan 278. Ze geprobeerd of we dat willen kraken. Zegt u?
Ik zeg te veel mensen.
Te veel mensen, hoezo?
Nou, je kraakt toch met z'n drietjes.
Ja, maar als je weet dat na eerdere pogingen dat het niet lukt.
Oh, ik wist niet dat er een eerdere poging geweest was.
Ja, er zijn 2 eerdere pogingen geweest, zover ik weet.
Dat ging niet?
Nee.
Ja, maar zou je poging slagen als je zoveel mensen meeneemt? Ik bedoel, want in no time staat het zwart van de politie, denk ik, als je met 30 man een pand binnenstormt.
Ja, maar als de politie leegstand constateert, dan is er ook niks aan de hand.
Nee, nee. Oh, het is leegstand?
Het is echt leeg.
Nou, dan dus moet je er gewoon trek een lotje en erop gewoon.
Ja, ja, dat zou ik dus ook zeggen.
Ja, echt waar.
Ja. Helaas.
Het is een zoutje. Hoeveel mannen zijn het? 40 man? 50?
Ja.
Ja, zoiets hè. Ja, er loopt veel te veel in de gaten, zo op een kruising.
Maar ja, als het leeg staat, moet je toch kraken en dan neem je het risico.
Ja, precies. Risico moet je nemen.
En dan neem je het vrienden
mee. Maar zou iedereen, wie komt er dan op, weet je wel? Van de 50?
Ik geloof dat het 2 meisjes waren.
Oké, okay. Solidair, de rest is gewoon solidair. Ja, ja, is oké. Okay. Nou, jammer dat het mislukt is. Ik hoop dat je nog een keer tot je het lukt.